voordat we daadwerkelijk overgaan naar de preek, nog één keer voor alle duidelijkheid. U krijgt zometeen een preek te horen die gehouden is door Dr. Fody Baugem. En deze preek die hield hij op zondag 15 april 2018. Ik ben slechts de vertaler en degene die deze preek vandaag in het Nederlands aan u zal overbrengen. En zoals gezegd, deze preek van Fody Baugem werd gehouden op zondag 15 april 2018. En dat was in de Kabwata Baptist Church in Lusaka, Zambia. Dat is overigens de gemeente waar broeder Conrad Mbewe de voorganger is. Deze preek is het vervolg op de preek van Dr. Fody Baugem die u 3 weken geleden ook hier heeft gehoord als u hier heeft kunnen horen als u hier was. Het thema van die preek was: bent u een christen? Die preek, degene van 3 weken geleden, die werd voor het eerst gehouden op zondag 7 januari 2018, ook in Lusaka, Zambia. Er zat destijds dus ruim 3 maanden tussen die eerste preek en deze tweede preek. En daarmee bent u bevoorrecht, want u heeft maar 3 weken hoeven te wachten op dit vervolg. Dan nog heel even kort, voordat we echt daadwerkelijk overgaan naar de preek, voor wie dat is vergeten of dat nog niet heeft gehoord. Wie is Dr. Fody Baugem? Dr. Fody Baugem is een echtgenoot. Hij is een vader, hij is een opa. Hij is een voormalig voorganger, hij is een kerkplanter, een auteur van vele boeken en professor. Hij is geboren op 11 maart 1969. Hij is opgegroeid in Los Angeles, in de wat moeilijkere wijken, waar veel drugsproblematiek was. En hij is daar opgevoed door zijn alleenstaande, destijds boeddhistische tienermoeder. Hij hoorde het evangelie pas voor het eerst toen hij op de universiteit kwam. En kwam daar in zijn eerste jaar op de universiteit tot bekering. Hij is getrouwd met Bridget, die hij ook daar tegenkwam. Ze hebben 9 kinderen en 3 kleinkinderen. In 2015 is Dr. Baugem met een groot deel van zijn gezin naar Zambia verhuisd. En daar is hij nu nog steeds het hoofd van de ACU, de African Christian University. En ik hoop en bid dat deze preek tot rijke zegen en tot opbouw van uw geestelijk leven zal zijn. En als ik het nodig heb gevonden om iets te verduidelijken, en dan gaat het er niet zozeer om dat ik iets denk te kunnen toevoegen aan deze preek, maar vanwege het vertalen is het soms nodig om heel kort een kleine toevoeging op opmerking te plaatsen, dan zal ik dat doen met de woorden voetnoot. Dan komt mijn opmerking en dan einde voetnoot. Dan weet u dat als dat gebeurt, dat dat iets is wat ik ter verduidelijking toe te voegen heb. Dan gaan we nu over naar de woordverkondiging zelf. Als u uw Bijbel bij u heeft, open hem dan. En doe dat in Romeinen hoofdstuk 3. Romeinen hoofdstuk 3. We gaan vandaag verder. En het lijkt wel een eeuwigheid geleden sinds we begonnen. We gaan vandaag verder met de serie over de grote leer, de grote doctrine van de redding, the doctrine of salvation. De grote leer van de redding. We zijn begonnen met het kijken naar het verbond van verlossing, the covenant of redemption. Het verbond van verlossing is het verbond tussen de Vader en de Zoon. Van eeuwigheid af, waarbij de Vader een volk naliet aan de Zoon, uit liefde voor de Zoon. En in gehoorzaamheid verloste de Zoon, uit liefde voor de Vader, het volk dat de Vader aan hem heeft nagelaten. En de Geest, die we de personificatie zouden kunnen noemen van de liefde tussen de Vader en de Zoon, de Geest past de verlossing toe op hen die de Vader gaf en op hen die de Zoon verloste. We zien verlossing dus echt als een uitbreiding en een uitdrukking van de liefde van de drie enige God. Deze week gaan we over van het verbond van verlossing, the covenant of redemption, naar de zondigheid van de mens. Vandaag krijgen we een beeld van de mens en zijn verdorvenheid. Want om verlossing te begrijpen, moeten we begrijpen waarvan we verlost zijn. Waarom is het dat we zijn gered? Misschien weet u het nog. In onze eerste boodschap hadden we het over 2 vragen. Die eerste vraag, bent u een christen? Die vraag die wordt overweldigend bevestigend beantwoord. En we hoorden net over Brazilië, waar 90% van de Brazilianen beweert christen te zijn. En zo zijn er veel plaatsen zoals Brazilië. Er wordt gezegd dat het hier in Zambia net zo zou zijn. De overgrote meerderheid van de mensen, als u het ze vraagt, bent u een christen? Tenzij ze tot een andere religie behoren. Een voetnoot, het gaat dus over Zambia. Einde voetnoot. Dan zou het antwoord zijn, ja, ik ben geen boeddhist, ik ben geen moslim, ik ben geen hindoe. Ja, ik ben een christen. Maar dan stelt u die tweede vraag. Waarom? Waarom bent u een christen? Hoe bent u een christen? Wat maakt u een christen? En we hebben toen gekeken naar het feit dat er twee obstakels zijn. Er is het obstakel van de traditie en er is het obstakel van de theologie. En bij het obstakel van de traditie hebben we het idee dat we opgroeien in een omgeving waar we mensen door processen heen zien gaan. Iemand gaat naar voren. Iemand doet een geloofsbelijdenis. Iemand wordt gedoopt. Er is dus een lijst van dingen, zo wordt ons gezegd, die christelijke mensen niet meer doen. En dus, vanuit een traditioneel perspectief, als iemand vraagt, bent u een christen? Ja, ik ben een christen, want ik ben gedoopt. Ik kwam naar voren door het gangpad. Ik ben gedoopt en ik ben gestopt met A, ik ben gestopt met B en ik ben gestopt met C. En ook met X, met Y en met Z. En we spraken over het feit dat de hel vol zal zijn met mensen die precies dat kunnen beweren. Vol mensen die kunnen beweren dat ze hun hand hebben opgestoken. Dat ze door het gangpad zijn gelopen en naar voren zijn gekomen. Dat ze in het water zijn ondergedompeld. Of dat het hen is aangedaan, het onderdompelen, voordat we dat zelfs maar konden begrijpen. En zo heeft die persoon een lijst van dingen die ze zijn gaan doen. Of een lijst van dingen waarmee ze juist gestopt zijn. U kunt al die dingen doen en toch geen christen zijn. Er is dus een traditionele barrière. Bent u een christen? Ja, ik ben een christen, omdat dit de dingen zijn die mensen doen om een christen te worden. Bent u een christen? Ja, ik ben een christen, omdat dit de dingen zijn die mensen niet meer doen om een christen te worden. En dan hebben we ook nog met elkaar het theologische obstakel en de problemen die we hebben met theologie. We hebben toen gekeken naar het feit dat er vier grote thema's zijn die de Bijbel gebruikt in relatie tot de leer van redding. En die vier grote metaforen, motieven zo u wilt, die zijn als volgt. Als eerste het idee of de metafoor van het huwelijk. Als tweede het idee of de metafoor van verlost bevrijd worden uit slavernij. Als derde de metafoor van het gered worden van straf. En als vierde de metafoor van adoptie en het gezin. Al deze metaforen zijn belangrijk en ze geven ons verschillende beelden en inzichten in wat het betekent om een christen te zijn. Het probleem ontstaat wanneer we één van deze metaforen nemen en dan dat als het enige inzicht gebruiken om te bepalen wat het betekent om een christen te zijn. Ik gebruikte het voorbeeld van de persoon die de metafoor van de liefde en het huwelijk gebruikt. En plotseling gaat verlossing, redding alleen nog maar over de liefde van God en over de genade van God. En alles wat ze horen dat te maken heeft met de toren van God of met de heiligheid van God, dat klinkt dan plotseling als onwaar, omdat ze zich vastklampen aan die ene metafoor. Een ander probleem dat we hebben is dat we onze metaforen weghalen uit de cultuur die we in de Bijbel zien, die we in de Bijbel vinden. En we vervolgens die naar onze eigen cultuur halen. En daarna gaan we dan die leerstelling, die doctrine, herdefiniëren, opnieuw definiëren. Als voorbeeld, de Bijbel gebruikt de leerstelling, de doctrine van adoptie. En dan kijken we daarna en dan zeggen we, oké, dit is wat adoptie betekent in mijn cultuur vandaag de dag. Dus dan moet dit ook precies zijn wat verlossing is. De Bijbel gebruikt de metafoor van het huwelijk. Zo kijken we er dan naar. De Bijbel gebruikt de metafoor van het huwelijk en dan zeggen we, dit is wat het huwelijk betekent in mijn cultuur vandaag de dag. En daarom moet dit wel zijn wat de Bijbel bedoelt als het betrekking heeft op het huwelijk. Of de kwestie van slavernij en verlossing uit slavernij. Misdaad en straf en verlossing van de straf. Het gevaar komt dan vanuit een theologisch perspectief. Wanneer we denken te begrijpen wat de Bijbel zegt, maar dat niet zo is. Het doel van deze 10 boodschappen dit jaar is dat we vanuit het perspectief van de Bijbel duidelijk kunnen maken wat redding, wat verlossing betekent. Wat deze metaforen betekenen. En we zijn begonnen met het verbond van verlossing. En we gaan nu over naar het idee van zonde. En wat zonde betekent. Verlossing en wat verlossing en zonde met elkaar te maken hebben. Het is interessant wanneer je aan mensen vraagt. U zegt dat u gered bent, dat u opnieuw geboren bent. Waarvan bent u gered? En meestal zullen ze antwoorden, oh, ik ben gered van de hel. Ja, maar wat betekent dat dan precies? Uiteindelijk, als je erop inzoomt, dan zijn we gered van God. Laat me dat nog een keer zeggen. Wij zijn gered van God. God is heilig en God is rechtvaardig. God is rechtvaardig. De schrijver van de Hebreeënbrief zegt ons dat onze God een verterend vuur is. Voetnoot, dat staat in Hebreeën hoofdstuk 12 vers 29, einde voetnoot. Er is geen schaduw van omkeer bij onze God. Onze God die stoot zonde en goddeloosheid af, net zoals licht de duisternis afstoot. Licht hoeft er niet eens over na te denken om de duisternis af te stoten. Dat is gewoon wat licht van nature doet. Hetzelfde geldt voor God en zijn heiligheid en gerechtigheid. Het stoot zonde af. En dat weten wij. Wij veroordelen onszelf heel vaak, omdat we dingen zeggen als, dat is niet eerlijk. We veroordelen onszelf vaak, omdat we met onze vuisten naar God schudden. Omdat er iets is gebeurd en we het gevoel hebben dat Gods gerechtigheid tegen die persoon had moeten worden uitgesproken. En op het moment dat we dat zeggen, hebben we ook eigenlijk toegegeven dat we weten dat de zonde niet alleen straf verdient, maar ook de toorn van God. Het probleem daarmee is als volgt. Vandaag is het die persoon, maar gisteren was u het. Maar we roepen bijna nooit de toorn van God aan met betrekking tot onze eigen zonde. Amen. Iemand anders doet iets waarvan we zeggen, ik kan niet geloven dat God hem of haar daarmee laat wegkomen. Maar wanneer wij zondigen, dan doen we een beroep op de rechtvaardigheid van God. Als we er niet in slagen de zonde te zien, dan slagen we er ook niet in om Christus te zien. Dat is een falen van het begrijpen van het evangelie. Het evangelie is geen boodschap voor mensen die het goed doen en het nog een beetje beter moeten doen. Het evangelie is geen boodschap voor mensen die het niet zo goed hebben als dat ze zouden willen. Zodat ze op de een of andere manier een leven kunnen hebben dat een klein beetje beter wordt. De boodschap van het evangelie is een boodschap van Christus. En is een boodschap van zijn overwinning op de zonde. Jesaja 53 vers 6 zegt, wij allen dwaalden als schapen. Wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. 2 Korinthe 5 vers 21. Wat hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Romeinen 5 vers 8. God echter bevestigt zijn liefde voor ons. Daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. 1 Johannes 4, vers 9 en 10. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard. Dat God zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons heeft lief gehad en zijn zoon zond als verzoening. Verzoening voor onze zonden. Wat is verzoening? Verzoening voor onze zonden betekent dat Christus de goddelijke toren stilt ten behoeve van zondaars. Als we het idee van zonde en zondigheid verliezen, dan verliezen we ook het idee van redding. Christus stierf eenmaal voor de zonde, de rechtvaardige voor de onrechtvaardige, opdat hij ons weer tot God zou brengen. Kolossenzen 2, vers 13 tot en met 15. En hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met hem levend gemaakt door al uw overtredingen te vergeven en het handschrift dat tegen u getuigde uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht. En hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. Amen. Dit is het werk van Christus die ons redt van onze zonden. Dus als we een juist begrip van verlossing willen hebben, dan moeten we ook een juist begrip van de zonde hebben. En met dat in gedachten, laten we dan nu gaan kijken naar onze tekst in Romeinen hoofdstuk 3. Romeinen hoofdstuk 3, ik begin daar in vers 9. Vers 9, Romeinen hoofdstuk 3. Wat dan wel, zijn wij voortreffelijker? Beslist niet. We hebben immers zojuist en Joden en Grieken beschuldigd dat zij alle onder de zonde zijn, zoals geschreven staat: er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgedwaald, samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die God die goed doet, er is er zelfs niet één. Hun keel is een open graf. Met hun tong plegen zij bedrog, addergif is onder hun lippen. Hun mond is vol vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellende is op hun wegen. En de weg van de vrede hebben zij niet gekend. De vreze Gods staat hun niet voor ogen. Dit is een afschuwelijk beeld van de verdorvenheid van de mens. Maar het is een afschuwelijk beeld dat we moeten begrijpen. Want nogmaals, om het goede nieuws te kunnen begrijpen, moeten we eerst het slechte nieuws begrijpen. Amen. En dit is zeker weten het slechte nieuws. Het eerste slechte nieuws is de universaliteit van de zonde. Dat zonde universeel is. Kijk nog eens naar die eerste paar versen. Zijn wij voortreffelijker? Beslist niet. Joden en Grieken, alle onder de zonde. Maar niet alleen dat. Maar niemand is rechtvaardig. Ook niet één. Het is zelfs zo dat het concept van niemand, ook niet één, 5 keer terugkomt alleen in dit tekstgedeelte. 5 keer om het volgende punt te maken. Niemand is rechtvaardig. Nee, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgedwaald. Samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet. Er is er zelfs niet één. Wat we hier zien is dat het universeel is. Alle mensen. Als we verder lezen, dan komen we bij vers 23. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Iedereen. Iedereen. We hebben de neiging om te geloven dat de wereld verdeeld is in zondaars en heiligen. En dat die verdeling op een of andere manier natuurlijk is. Dat er mensen zijn die zondig zijn en dat er mensen zijn die dat niet zijn. En omdat we dit geloven, zijn onze harten wel naar bepaalde mensen gericht. Omdat we geloven dat zij het evangelie nodig hebben. Maar niet naar anderen. Omdat we geloven dat zij dat niet nodig hebben. Ziet u die mevrouw daar verderop in de straat? U kent haar wel. Ze heeft een paar katten. Ze heeft kleinkinderen die bij haar op bezoek komen. Het is een hele aardige oude mevrouw. Het is de aardigste oude mevrouw die u ooit heeft gekend. Ze is heel lief. Elke keer als u daar langs loopt en ze ziet u, ja, dan moet je daar binnenkomen en dan moet je met haar thee drinken of iets anders. U kent die mevrouw. Kennen we deze mevrouw? Deze mevrouw die altijd lacht, die altijd een vriendelijk woord heeft en die u altijd begroet. U kent deze mevrouw toch wel? U kunt midden in de grootste nood van uw leven zitten. En u gaat naar haar toe met iets dringends. En u zegt, ik moet u iets vragen. Ik moet u iets vertellen. En voordat u het heeft kunnen zeggen, kijkt ze u aan en zegt ze, goedemiddag. Ik heb iets heel belangrijks. En dan zegt die mevrouw, ik weet dat je iets heel belangrijks hebt. Maar je moet wel eerst netjes gedag zeggen. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe gaat het met je? U kent die mevrouw. Ze is lief. Ze is vriendelijk. Ze is zachtaardig. Ze is geduldig. Maar ze gaat verloren. Want ze kent Christus niet in de vergeving van haar zonde. En ze is op weg naar de hel als ze zonder Christus blijft. Maar we willen dat niet geloven. We willen alleen geloven dat de hel bestemd is voor bepaalde beruchte zondaars. Ik heb het al eerder gezegd. De meeste van ons geloven dat er maar 10 of 12 mensen in de hel zijn. Misschien Hitler, Mussolini en nog een paar van die echte grote beruchte zondaars. Maar afgezien daarvan geloven we gewoon niet dat mensen, tenzij ze over een bepaalde drempel van slechtheid heen zijn gegaan, ooit naar de hel zullen gaan. Maar weet u, Paulus heeft nieuws voor u. Kijk er maar nog eens naar. Alle mensen zakken voor het rechtvaardigheidsexamen. Niemand is rechtvaardig. En hij wist dat toen hij dit zei, dat die lieve oude mevrouw verderop in de straat bij u in gedachten zou komen. En daarom zegt hij erachteraan, nee, zelfs zij ook niet. Nee, niet één. Ieder mens is geboren in zonde en is een vijand van een heilig God. Ieder mens. En ik weet dat er mensen zijn die hier tegen in het verweer komen. Ze zeggen, kinderen. Kinderen zijn toch onschuldig? Mensen die dat geloven, die hebben zelf geen kinderen. En alle ouders in het gebouw die zeiden, amen. We moeten onze kinderen bijna alles leren. En ik zeg bijna alles, omdat we hen niet hoeven te leren om te zondigen, toch? Al het andere. Ik moet je leren om te lezen. Maar ik hoef je niet te leren om te liegen. Help me om dat te begrijpen. Ja, Paulus helpt ons om dat te begrijpen. Niemand is rechtvaardig. Nee, niet één. Luister hier eens naar uit onze geloofsbelijdenis. Hoofdstuk 6, paragraaf 3. Voetnoot, Dr. Baugum heeft het hier over de tweede Londense Baptisten geloofsbelijdenis van 1689. De Second London Baptist Confession of 1689. Einde voetnoot. Hoofdstuk 6, paragraaf 3. Het hele menselijke geslacht stamt af van deze eerste mensen, dat zijn Adam en Eva, die volgens Gods bepaling de hele mensheid vertegenwoordigden. De schuld van de zonde werd daarom toegerekend en de verdorven natuur overgedragen aan het hele nageslacht vanaf de geboorte. Dit nageslacht wordt nu geboren in zonde. Zij zijn van nature kinderen van het oordeel, dienaren van de zonde, onderworpen aan de dood en alle andere ellende. Geestelijk, tijdelijk en voor eeuwig, tenzij de Heere Jezus hen daarvan bevrijdt. Tot zover. Hoofdstuk 6, paragraaf 3. We zijn geboren in zonde en gevormd in ongerechtigheid. En de zinsnede overgedragen aan het hele nageslacht vanaf de geboorte, die dus in die Baptisten geloofsbelijdenis stond, die ik net las, die is erg belangrijk. Er is een reden dat de Heere Jezus is geboren uit de maagd. Dat was zodat hij niet onderdeel zou zijn van het hele nageslacht. Want was hij dat wel, dan zou ook hij de zonde hebben geërfd. Echter, hij is geboren uit de maagd. Hij is verwekt door de Heilige Geest en daarom niet in zonde verwekt. En daarom vrij van de zonde. Echter, die lieve oude mevrouw daar verderop in de straat, voor haar geldt dat niet. Zij was verwekt in zonde. Zij is geboren in zonde en ook zij zakt voor het rechtvaardigheidsexamen. Net zoals ieder ander mens een onvoldoende scoort voor het rechtvaardigheidsexamen. Het is niet alleen maar zo dat alle mensen een onvoldoende scoren voor het rechtvaardigheidsexamen. We hebben geen rechtvaardigheid in en van onszelf. En dat betekent dat we schuldig staan voor God. Maar we falen ook nog in het examen van verstandigheid. Paulus zegt, in ons tekstgedeelte, niemand is verstandig. Dus niemand is rechtvaardig en niemand is verstandig. Dus u heeft niet de essentie of de natuur van rechtvaardigheid in uw bezit. Maar u heeft ook niet het verstand dat nodig is om rechtvaardig voor God te kunnen zijn of te kunnen worden. Maar wacht, er is meer. Niet alleen zakken we voor het rechtvaardigheidsexamen en het examen van verstandigheid. We zakken ook voor het examen van God navolgen, van God zoeken. Je zou denken, als ik geen rechtvaardigheid bezit en als ik als een onrechtvaardige geboren ben, zoals geldt voor alle mensen, en als mij het verstand ontbreekt, dan zou er toch iets in mij dat realiseert dat ik geen rechtvaardigheid heb en geen verstand, dan zou er toch iets in mij God zoeken om rechtvaardigheid en verstand te verkrijgen. Dat zou je denken. Dat zou je denken. Maar Paulus zegt in ons tekstgedeelte, er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgedwaald, samen zijn zij nutteloos geworden. Alle mensen zakken voor het rechtvaardigheidsexamen. Alle mensen zakken voor het examen van verstandigheid. En alle mensen zakken voor het examen van God zoeken en God navolgen. Wij zijn geruïneerde zondaars. Wij allemaal, ja ook die oude oma verderop in de straat. Want ze was geboren in zonde. Onder het federale hoofdschap van Adam, de federal headship. En zij was een vijand van God vanwege de natuur van de zonde die zij vanaf de geboorte heeft geërfd. Alle mensen zakken overigens ook voor het examen van goede werken. Paulus zegt namelijk, er is niemand die goed doet. Er is er zelfs niet één. We zijn gezakt voor het rechtvaardigheidsexamen. We zijn geboren zonder rechtvaardigheid. We zijn gezakt voor het examen van verstandigheid. Dus er is geen hoop voor ons om die rechtvaardigheid te bemachtigen. We zijn gezakt voor het examen van het navolgen, het zoeken van God. Dat is een probleem, want God is de enige bron van rechtvaardigheid. En dan zijn we ook nog eens gezakt voor het examen van goede werken, omdat er niemand is die goed doet. En ik weet wat u denkt. Wacht eens even. Je had het net over die mevrouw daar verderop in de straat. Die mevrouw die vriendelijk is, zachtaardig is, liefdevol is. Die mevrouw verderop in de straat die vrijgevig is. Slaagt zij dan niet voor het examen van goede werken? Dat is een terechte vraag. Maar begrijp dit. Als iets goed is, dan moet het ten eerste het juiste zijn, ten tweede op de juiste manier worden gedaan en ten derde worden gedaan om de juiste reden. Wat is de enige juiste reden? Dat is de glorie van God. Dat is de glorie van God. Nou, hier is het probleem. Zelfs als ik iets goeds doe, als ik zak voor het rechtvaardigheidsexamen, als ik zak voor het examen van verstandigheid, als ik zak voor het examen van God zoeken, navolgen, hoe kan ik dan het juiste doen op de juiste manier en om de juiste reden, als de enige juiste reden de glorie van God is? Die glorie die ik niet kan navolgen omdat ik gezakt ben voor dat rechtvaardigheidsexamen. Ziet u dit? Luister, u kunt het nastreven om vriendelijk te zijn voor andere mensen. U kunt het nastreven om een goede buurtbewoner te zijn. Maar wat is mijn doel? Is mijn doel de rechtvaardigheid van God? Of is het mijn doel dat u goed over mij denkt? Is mijn doel de rechtvaardigheid van God? Of is mijn doel mijn reputatie? Als mijn doel niet juist is, dat is namelijk de rechtvaardigheid van God, dan is het nog steeds niet goed. We gaan over naar de volgende fase. We gaan van de universaliteit van de zonde naar de manifestatie, naar de uiting van de zonde. Hoe ziet dat eruit? Tot dusverre, tot nu toe, hebben we gezien dat de zonde universeel is. Dat we allemaal onder die zonde zijn. Joden en Grieken. Dat wij allemaal zijn gezakt voor het rechtvaardigheidsexamen. We zijn allemaal gezakt voor het examen van verstandigheid. En we zijn allemaal gezakt voor het examen van God zoeken en navolgen. En ook zijn we allemaal gezakt voor het examen van goede werken. We zijn niet rechtvaardig. We zijn zondaars. Maar hoe manifesteert, hoe uit zich dat? Kijk naar het volgende gedeelte van onze tekst. Vanaf vers 13. Romeinen hoofdstuk 3, vanaf vers 13. Hun keel is een open graf. Met hun tong plegen zij bedrog. Addergif is onder hun lippen. Hun mond is vol vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellende is op hun wegen. En de weg van de vrede hebben zij niet gekend. De vreze God staat hun niet voor ogen. Mensen, uw leven is net als een tube tandpasta. Wanneer erin wordt geknepen, dan komt dat wat erin zit naar buiten. Amen. En vaak hoeft u zich alleen maar af te vragen, hoe reageer ik wanneer er in mij wordt geknepen? Niet hoe reageer ik wanneer ik alle tijd heb om te reageren. Niet hoe reageer ik wanneer ik weet dat er mensen toekijken. Maar hoe reageer ik wanneer er in mij wordt geknepen? Spraak. Spraak is het belangrijkste middel waarmee wij onszelf bekendmaken aan anderen. Het is de plaats waar we naar de buitenwereld toe uitdrukking geven aan ons karakter. Het laat anderen weten wie we zijn. Het laat anderen weten wat we geloven. Het laat anderen weten wat we willen. Wat we weten en wat we waarderen. Onze spraak is op een bepaalde manier eigenlijk wie wij zijn. En daarom is het zeker niet vreemd dat de apostel Paulus begint met onze spraak. Wanneer hij spreekt over hoe wij onze innerlijke zondigheid uiten. Vers 13 en 14. Hun keel is een open graf. Met hun tong plegen zij bedrog. Addergif is onder hun lippen. Hun mond is vol vervloeking en bitterheid. Paulus citeert hier uit het Oude Testament. Onder andere Psalm 5 vers 10, Jeremia 5 vers 16 en Psalm 10 vers 7. En de implicatie is krachtig. Luister hier eens naar van Johannes Calvijn, die een commentaar heeft gegeven op dit vers. Johannes Calvijn schrijft, er wordt verder toegevoegd, hun keel is een open graf, dat wil zeggen een afgrond om mensen in op te slokken. Het is meer dan wanneer hij, dat is Paulus, zou zeggen dat zij verslinders of menseneters zijn. Want het is een aanwijzing van extreme barbaarsheid. Wanneer gezegd wordt dat de keel zo'n grote afgrond is, dat het volgende is om mensen geheel en al op te slokken en te verslinden. Einde citaat. Let goed op het woordbeeld dat hier naar voren komt. Hun keel is een open graf. U opent uw mond en u doodt niet alleen mensen. U vernietigt niet alleen mensen, maar u verslindt ze. U gebruikt uw woorden op deze manier richting anderen. En de spraak toont wat er in het hart opgeborgen zit. Lucas 6, vers 45. De goede mens brengt het goede voort uit de goede schat van zijn hart. En de slechte mens brengt het slechte voort uit de slechte schat van zijn hart. Want uit de overvloed van het hart spreekt de mond. Wilt u weten of mensen zondig zijn? Luister dan maar even. Spreuken 10, vers 19. In de veelheid van woorden ontbreekt de overtreding niet. Onze spraak vertelt het verhaal. Onze woorden verraden ons. En elk woord doet ertoe. Matteüs 12, vers 36. Maar ik zeg u dat de mensen van elk nutteloos woord dat zij zullen spreken, rekenschap moeten geven op de dag van het oordeel. Denkt u na over uw woorden, dingen die u heeft gezegd? Woorden verontreinigen. In Matteüs hoofdstuk 15 maakt de Heere Jezus dat zeer duidelijk. Matteüs 15, vers 11. Wat de mond ingaat, dat verontreinigt de mens niet. Maar wat de mond uitkomt, dat verontreinigt de mens. Het spreekt over het feit dat wat een mens ook eet of drinkt, weer het lichaam uitgaat. Maar de woorden die de mond uitkomen, die verontreinigen. Woorden brengen oordeel met zich mee. Matteüs 5, vers 21 en 22. U hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is: u zult niet doden. En wie doodt, die zal door de rechtbank schuldig bevonden worden. Maar ik zeg u, al wie ten onrechte boos is op zijn broeder. Ziet u, het begint in het hart. Uit de overvloed van het hart spreekt de mond. Al wie ten onrechte boos is op zijn broeder, zal schuldig bevonden worden door de rechtbank. En al wie tegen zijn broeder zegt raka, zal schuldig bevonden worden door de raad. Maar al wie zegt dwaas, die zal schuldig bevonden worden tot het helse vuur. Wat zegt de Heer Jezus hier? Weet u, wij denken bij zonde aan het eindresultaat. En daarom zeggen we, ik heb niemand vermoord en daarom ben ik geen moordenaar. En Jezus zegt, één stap terug, u heeft niemand vermoord, maar heeft u iemand in uw hart zo gewelddadig gehaat dat er woorden gesproken zijn waarvan het de bedoeling zou zijn, als ze met daden uitgevoerd zouden worden, dat ze zouden resulteren in uw handen om die persoon zijn nek, terwijl u al het leven eruit wurgt. Heeft u zelf al ergens langs deze lijn gevonden? Heeft u zo'n moment gehad van verhitte woede en razernij die in u opwelde met moorddadige intenties? Woorden uitsprekend die doden? Uw keel is een open graf. Dat is de betekenis van dit vers. Dat is de betekenis van deze term. Heeft u wel eens woorden gesproken waarvan u wenste dat u ze kon vangen, voordat ze bij de oren van die ander terechtkomen? Heeft u wel eens iets gezegd en daarna gedacht, ik kan niet geloven dat die woorden uit mijn mond zijn gekomen? Heeft u wel eens iets of iemand vernietigd met uw woorden? Heeft u wel eens bij uzelf gedacht, ik wil het meest verwoestende zeggen dat ik maar kan zeggen? En vervolgens spreekt u dat verwoestende ook daadwerkelijk uit en u ziet die woorden hun werk doen in het hart van die ander. De meeste van ons hebben dat wel eens gedaan. En het verbazingwekkende is, voordat die woorden uit uw mond komen, zijn uw gedachten als volgt, namelijk, dit gaat heel goed voelen. Maar vervolgens wordt er zoiets gesproken en voordat het de oren van de hoorder bereikt, begint u al spijt te krijgen. En dan raken die woorden hun doel. En ze doen hun smerige werk. En de verwoesting is af te lezen op het gezicht van die ander. En in plaats van dat u een stap achteruit doet en triomferend uw handen in de lucht steekt, terwijl die ander voor u afbrokkelt, brokkelt u juist zelf af. Vanwege de verwoesting die het heeft aangericht. En ik weet niet of u hier het gezegde kent: sticks and stones may break my bones, but words will never hurt me. Dat betekent zoiets als stokken en stenen, ze kunnen mijn beenderen breken, maar woorden zullen mij nooit pijn doen. Luister goed. Gebroken botten kunnen een stuk sneller genezen dan de schade die door woorden wordt aangericht. Amen. Woorden hebben een einde gemaakt aan vriendschappen. Woorden hebben een einde gemaakt aan huwelijken. Woorden hebben geleid tot moord. Woorden hebben geleid tot oorlogen, tot genocide. Woorden. Sterker nog, iets om acht op te slaan. In oorlogen, als de ene groep ten strijde trekt tegen de andere, dan is het zo, niet vaak, maar zelfs altijd, dat ze hun tegenstander een andere naam geven. Iets wat hen ontmenselijkt. Want voordat je kunt doden, moet er ontmenselijking plaatsvinden. Dat is wat onze woorden doen. Dat is de manifestatie. De uiting van de zonde die in onze harten aanwezig is. Ja, wij zijn allen zondig. En als u daar bewijs voor wilt, dan hoeft u alleen nog maar uw eigen woorden te onderzoeken. Vanuit het hart, naar de lippen, naar het leven. Kijk maar naar het volgende gedeelte van de tekst. Vers 15 tot en met 18. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellende is op hun wegen. En de weg van de vrede hebben zij niet gekend. De vreze Gods staat hun niet voor ogen. Nogmaals, Paulus is hier aan het citeren. Nu uit Spreuken 1 vers 16, Jesaja 59 vers 7 en Psalm 36 vers 2. Er zit ook hier een implicatie in. Denk aan de verzen die we net hebben gelezen en luister dan eens naar dit uit Psalm 1 vers 1 en 2. Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars en die niet zit op de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de Heere en zijn wet dag en nacht overdenkt. Denk daar maar eens over na. Wandelt, staat, zit. Zijn vreugde vindt in de wet van de Heere. En luister met dat in gedachten nu nog een keer naar Paulus. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellende is op hun wegen. En de weg van de vrede hebben zij niet gekend. De vreze Gods staat hun niet voor ogen. Het is bijna alsof het patroon van Psalm 1 wordt gevolgd. Dat idee van wandelen, wegen en de weg. Dat is het idee van uw leven. Van het leven dat u leeft. Paulus spreekt hier niet over de dingen die mensen doen. Hij spreekt over de dingen waardoor mensen worden gekarakteriseerd. Geweld, ellende, strijd, arrogantie, een gebrek aan de vreze des Heren. Deze zonde die in het hart van ieder mens zit en waar ieder mens ook schuldig aan is, deze zonde uit zichzelf door de woorden die we spreken. Niet alleen door de woorden die we spreken, maar ultimo door het leven dat we leiden. Luister hier eens naar. 1 Johannes hoofdstuk 3, vanaf vers 4. Ieder mens die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid. Want de zonde is de wetteloosheid. En u weet dat hij geopenbaard is om onze zonde weg te nemen. En zonde is er in hem niet. Ieder die in hem blijft, die zondigt niet. Hier komt dat weer terug. Het idee hier is wandelen, iets dat continueert. Ieder die zondigt, heeft hem niet gezien en heeft hem niet gekend. Lieve kinderen, laat niemand u misleiden. Wie de rechtvaardigheid doet, hoort u het? Blijf doorwandelen, de rechtvaardigheid doen. Die is rechtvaardig zoals hij rechtvaardig is. Wie de zonde doet, daar hebben we het weer, die is uit de duivel. Want de duivel zondigt vanaf het begin. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, dat hij de werken van de duivel verbreken zou. Daar is het weer. Dat idee is doen, wandelen, leven. Het is een patroon. Dat is wat de zonde doet. We zijn zondig in onze harten. We uiten die zondigheid met onze mond. En uiteindelijk wordt die zondigheid zichtbaar in de manier waarop we leven. En dit is ieder mens. Dit is waar u gered van moet worden. Dit is wat we moeten begrijpen om de boodschap van het evangelie te kunnen begrijpen. Wanneer we dit niet begrijpen, dan maken we van het evangelie iets dat veel kleiner is dan dat het in werkelijkheid is. Wanneer we dit niet begrijpen, dan is het eigenlijk alleen nog maar: ik wil een beter leven. Ik heb een beter leven nodig. Ik heb een beter huwelijk nodig. Ik moet een betere vader of moeder zijn. Ik moet een betere zoon, dochter, broer, zus zijn. Ik heb een betere baan nodig. Ik heb iets beters nodig. Beter, meer. Jezus, kom en geef mij meer. Jezus, kom. Geef meer. U begrijpt het evangelie niet. U begrijpt het evangelie niet totdat u begrijpt dat uw hart bedrieglijk slecht is. U bent gezakt voor het rechtvaardigheidsexamen. U begrijpt het evangelie niet totdat u begrijpt dat zelfs uw woorden slecht zijn, omdat ze uit uw onrechtvaardige hart komen. U begrijpt het evangelie niet totdat u begrijpt dat uw daden slecht zijn, omdat ze een uiting zijn van uw zondigheid. Het is pas dan dat u begrijpt hoe wanhopig u Christus nodig heeft en waar u hem voor nodig heeft. In Lucas 24 zegt de Heere Jezus het als volgt. Hij is daar op weg met de Emmausgangers. Lucas 24 vanaf vers 45. Toen opende hij hun verstand, zodat zij de schriften begrepen. En hij zei tegen hen: zo staat er geschreven, en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. En in zijn naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem. Wat wordt er gepredikt? Bekering en vergeving van zonden. Wat is de boodschap van het evangelie? De boodschap van het evangelie is de persoon en het werk van Jezus Christus. Om de zonde weg te doen. Zijn actieve gehoorzaamheid, waardoor hij ons gerechtigheid kon toerekenen. En zijn passieve gehoorzaamheid, waardoor onze zondigheid aan hem wordt toegerekend. Het is dood aan het kruis. Bekering, afkeren van de zonde en toekeren naar Christus. Zodat we in hem vergeving kunnen vinden. Ga terug naar onze tekst. Romeinen hoofdstuk 3. Laten we de rest van het verhaal lezen. Paulus geeft het slechte nieuws, zodat wij het goede nieuws kunnen begrijpen. Vers 19. Romeinen 3. Vanaf vers 19. Wij weten nu dat alles wat de wet zegt, zij spreekt tot hen die onder de wet zijn, opdat elke mond gestopt wordt en de hele wereld toenwaardig wordt voor God. Daarom zal uit werken van de wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd worden. Door de wet is er immers kennis van zonde. Nogmaals, u kunt vanaf hier niet daar komen. U kunt niet goed genoeg zijn. U zult nooit het juiste doen op de juiste manier en om de juiste reden. Zolang uw hart niet rechtvaardig is. De wet kan u niet redden. Het kan u slechts laten zien dat u een redder nodig heeft. Vers 21. Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard. Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard. Waarvan door de wet en de profeten is getuigd. Namelijk gerechtigheid van God. Door het geloof in Jezus Christus tot allen en over allen die geloven. Want er is geen onderscheid. Vers 23. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. En worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade. Door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening. Daar is dat woord weer. Door het geloof in zijn bloed. Dat was om zijn rechtvaardigheid te bewijzen vanwege het voorbijgaan van de zonde. Weet u nog, er is geen schaduw van omkeer bij hem. God is rechtvaardig en hij is heilig. Hij moet de zonde straffen. Die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. Hij deed dit om zijn rechtvaardigheid te bewijzen nu in deze tijd. Zodat hij zelf rechtvaardig is en rechtvaardig datgene die uit het geloof in Jezus is. Daar is het goede nieuws. Wanneer u de universaliteit van de zonde begrijpt. En wanneer u de uiting van de zonde begrijpt. Wanneer u de zonde begrijpt die in ieder mensenhart aanwezig is. En wanneer u begrijpt dat die zonde die in elk mensenhart aanwezig is, invloed heeft op hoe we tegen elkaar spreken. Vergiftigend, verslindend, verwoestend. En wanneer u begrijpt dat die zonde niet alleen geuit wordt in hoe we spreken, maar ook in hoe we leven. En dat ieder mens onder deze veroordeling staat. Het is alleen dan, als u dat begrijpt, dat u de grootte van onze redding, van onze verlossing kunt begrijpen. De persoon en het werk van Jezus Christus. Het is alleen dan dat u begrijpt wie Jezus is en wat Hij heeft bewerkstelligd. Ten behoeve van alle die in Hem worden gevonden. Het is alleen dan. Het is alleen dan dat uw gedachten erbij kunnen dat die oude mevrouw verderop in de straat, hoe aardig ze ook is, een redder nodig heeft. En dat u een redder nodig heeft. U wordt namelijk niet vergeleken met andere mensen. U wordt vergeleken met de absolute norm van rechtvaardigheid die geëist wordt door een heilige en rechtvaardige God. Het kan me helemaal niet schelen wie u hier bent vandaag. U heeft uw mond geopend en daarmee de waarheid van onze tekst laten zien. En als u het patroon van uw leven lang genoeg heeft gevolgd, dan heeft u de waarheid van deze tekst laten zien. Hoe weet ik dat? Omdat niemand rechtvaardig is. Nee, niet één. En dat betekent dat ook u bent gezakt voor het rechtvaardigheidsexamen. U bent gezakt voor het examen van verstandigheid. U bent gezakt voor het examen van God zoeken en God navolgen. En u bent ook gezakt voor het examen van goede werken. Maar dat geeft niet, want iedereen zakt voor al die examens. Amen. Hier is het examen dat ertoe doet. Zakt u ook voor het alleen op Christus vertrouwen voor uw redding examen. U kunt zakken voor het rechtvaardigheidsexamen en in de hemel terechtkomen. Amen. U kunt zakken voor het examen van verstandigheid en toch in de hemel terechtkomen. U kunt zakken voor het examen van God zoeken en navolgen en in de hemel terechtkomen. U kunt zakken voor het examen van goede werken en in de hemel terechtkomen. Want al die zaken, al die examens, die komen voor het examen dat er daadwerkelijk toe doet. Verderop in Johannes hoofdstuk 3. Het examen van bekering en geloof. Erkent en bevestigt u dat u gezakt bent voor al die examens? En heeft u het zakken voor al die examens? En heeft u het zakken voor al die examens ertoe laten leiden om gericht te worden op de enige die u kunt redden, die u kan redden? Ziet u, als u faalt op al die punten, maar u dan afkeert van uw zonde en u toekeert naar Christus en vertrouwt op zijn volmaakte werk, nou dan bent u geslaagd voor het enige examen dat ertoe doet. U kon namelijk toch niet slagen voor al die andere examens. Amen. U kunt redding niet begrijpen voordat u de zonde begrijpt. Wanneer u zonde begrijpt, dan begrijpt u de glorie van redding, van verlossing. Omdat de zondeloze redder gestorven is, is mijn zondige ziel vrij. Want God, de rechtvaardige, was tevreden toen hij naar hem, naar zijn zoon keek en mij vergeving schonk. Laten we bidden. Genadige God, onze hemelse Vader, wij buigen ons voor u neer. Nederig en gebroken wanneer we nadenken over onze zonde. Maar we verheugen ons ook wanneer we nadenken over de persoon en het werk van Christus. Schenk door uw genade dat we niet gerekend zullen worden met hen die lichtvaardig over de zonde denken. Schenk dat we erover zullen nadenken in het volle gewicht ervan. Schenk dat wij, terwijl we dat doen, ertoe bewogen worden om te vluchten tot Christus. Want Hij is echt onze enige hoop. We bidden u, schenk deze dingen in de naam van Jezus. Amen.